geld vragen zonder KVK-inschrijving, een vraag over sluitertijd en ISO en een vraag over de compositieregels. En mag je deze eigenlijk wel breken? Het is zaterdag 13 oktober 2018. Je luistert naar Fotostories, de eerste Nederlandstalige podcast over fotografie. Mijn naam is Gijs de Koning. Dit is aflevering 16. En in deze aflevering een aantal vragen van luisteraars. En het zijn hele diverse vragen. Het gaat onder andere over de zakelijke kant van fotograferen. Het gaat over een beetje de techniek. Hoe stel je camera in? En een vraag over de compositie, beeldcompositieregels. Dat is dus meer de creatieve kant. Alle drie leuke aspecten om het over te hebben. En hele interessante vragen die ik daarom ook heb uitgekozen om in deze podcast te bespreken. Ja, voordat we beginnen wat huishoudelijke mededelingen. Wil je in contact komen met mij? Dan kan dat natuurlijk het liefste via social media. @GijsDeKoning op Twitter of op Instagram. Ik zit ook op Facebook. Ook gewoon Gijs de Koning. Je kan ook naar de website gaan. Fotostories.info. Dan kan je abonneren op de nieuwsbrief. Ik heb nog geen enkele nieuwsbrief verstuurd, maar dan heb ik in ieder geval je naam. En zodra ik iets wil bekendmaken, dan kan ik zo af en toe eens een e-mailtje sturen en blijf je op de hoogte. Je kan ook via de website een contactformulier invullen als je een vraag hebt of een opmerking of gewoon iets wil vertellen. Dus doe dat vooral. En dan het allerbelangrijkste altijd wat ik wil vragen, want dan kan je me echt mee helpen. En ook andere mensen die naar deze podcast willen luisteren, maar hem nog niet hebben ontdekt. Laat bij iTunes een beoordeling of een reactie achter. Geef een sterrating. Een 5 als je de podcast geweldig vindt. Een 4 als je hem oké vindt. Een 3 als je hem wat minder vindt. Als het minder is, stop dan met luisteren en geef vooral geen beoordeling. Dus ik hoop een hoge beoordeling. En je kan ook altijd wat schrijven over wat jij van die podcast vindt. Dat kunnen namelijk anderen lezen. En dan denken ze van, nou, dat vind ik interessant om ook te gaan luisteren. En het helpt de podcast om te groeien en meer luisteraars te krijgen. Goed. Dat waren de huishoudelijke mededelingen. We gaan snel beginnen met de vragen. Ja, en de eerste vraag komt van Esme, vaste luisteraar van deze podcast, met altijd zeer interessante vragen die ik daarom ook graag in deze podcast wil gaan beantwoorden. En haar vraag is de volgende. Als je nou niet bij de KVK ingeschreven staat, mag je dan eigenlijk wel geld vragen aan klanten? Ja, en er zijn meerdere kanten aan dat verhaal. Dus laten we beginnen met de wettelijke kant. Een particulier, dat is dus iemand die geen bedrijf heeft, ook geen eenmanszaak, mag geen facturen sturen en al helemaal geen btw heffen. Want zonder KVK-inschrijving is het dus verboden om een factuur te sturen. Wat kan je dan wel doen als een keer een klus hebt waar iemand jou voor wil betalen? Nou, bij ontvangst van het bedrag wat je hebt afgesproken kan je een kwitantie maken. Dat is een briefje, daar staat jouw naam op en je handtekening. Daar staat omschreven wie de persoon of het bedrijf is die jou betaalt, wat het bedrag is en wat je daarvoor hebt geleverd. Lijkt op een factuur, maar eigenlijk is het dus, ja, het is een bonnetje. Er staat in ieder geval met jouw naam en handtekening op wat je hebt afgesproken, wat je hebt ontvangen. Daar mag je geen btw over heffen. Als je dus hebt afgesproken van, ik schiet een paar foto's voor jou voor €150, dan is dat het bedrag, €150 wordt betaald aan jou en dat staat op het bonnetje. Wat je wel moet doen met dat bedrag is bij je jaarlijkse privé-aangifte inkomstenbelasting moet je dat opgeven als inkomsten uit overige werkzaamheden. Dat is heel belangrijk. Doe je dat niet, dan ontduik je feitelijk belasting. Want het is gewoon inkomsten, het is inkomen. Het komt niet van een baas, niet van een werkgever, maar je hebt het wel verdiend. Dus daar moet je inkomstenbelasting over betalen. Dat moet overigens ook als je een eenmanszaak hebt. Dus daar zit niet zo heel veel verschil in. Alleen je geeft het op een hele andere manier, geef het aan. Dit is dus een hele handige manier voor mensen die incidenteel een klusje doen. Gastsprekers bijvoorbeeld, of hobbyfotografen die een enkele keer gevraagd worden om iets te doen tegen vergoeding, die kunnen hiervan gebruik maken. Maar als je nou regelmatig foto's van anderen wil gaan maken en dit ook echt als een inkomstenbron voor jezelf gaat zien, je gaat jezelf als fotograaf in de markt zitten, je hebt vaste prijzen, dan vind ik eigenlijk dat je gewoon een ondernemer moet willen zijn en dus bij de KVK ingeschreven moet zijn en ook bij de Belastingdienst als ondernemer bekend zijn. Dan kan je btw rekenen over je diensten. En ja, dat werkt niet alleen maar vertrouwen bij je klanten, maar biedt ook belastingvoordelen met alle kosten die je maakt. En eigenlijk is het gewoon de enige echte goede manier om geld te vragen voor je fotografie. Dus als je bent ingeschreven, de KVK zorgt er trouwens gelijk voor dat ook bij de Belastingdienst je wordt aangemerkt. En zij kijken dan of je inderdaad gewoon btw-plichtig bent, zoals dat heet. Nou, in bijna alle gevallen lukt het ook wel gewoon. En dan mag je dus belasting gaan betalen. Dan mag je in ieder geval btw rekenen over je diensten. Dan krijg je daar informatie over opgestuurd. Ja, en dan kan je dus gewoon echt van start gaan. Ja, Als je nou meer informatie wil over dit onderwerp, want het is best ingewikkeld als je daar nog nooit mee te maken hebt gehad. Je kan altijd contact opnemen met de Kamer van Koophandel, de KVK. Want die organiseren regelmatig startersdagen waar je heel veel van kan leren over het beginnen van je eigen onderneming of eenmanszaak. Je kan ook al bellen met de Belastingdienst met dergelijke vragen, want die helpen jou graag. Ja, Esme, ik hoop dat je vraag hiermee goed is beantwoord. Ik ga niet al te diep in op alle details, want ik ben geen financieel of juridisch adviseur. Ik heb het wel eventjes goed nagekeken hoe dat dus zit. Je mag niet factureren, je mag wel een kwitantie maken voor een bedrag dat je ontvangt van een bedrijf of van een klant, een particulier dus. Je kan op de website van de Belastingdienst volgens mij ook wel wat informatie hierover vinden. Maar nogmaals, ben je nou serieus bezig met fotografie om daar ook echt een betaald iets van te maken? Hoeft niet je fulltime baan te zijn. Kan ook prima als je dat naast een andere baan doet. Maar wil je dat regelmatig gaan doen, heb je ook bijvoorbeeld een website waar prijzen staan waarbij je jezelf echt aanbiedt, dan vind ik dat je gewoon bij de KVK ingeschreven moet zijn, btw-plichtig moet zijn en dan kan je normaal facturen sturen. Nou, Esmee, ik hoop dat de vraag goed is beantwoord. Heb je nou nog een aanvullende vraag ervoor? Laat het me vooral weten. Ja, dan wil ik snel doorgaan met de volgende vraag. En die komt van Els Stallinga. En die volg ik op Instagram. En zij volgt mij en kwam dus mijn oproepje tegen van, hey, wie heeft nog een interessante vraag voor de podcast? En Els maakt prachtige foto's, dus check vooral haar even haar Instagram, @Els_Stallinga met dubbel L. En ze heeft een wat meer technische vraag, want zij wil weten hoe ze haar camera moet instellen wanneer ze met ISO 100 en een hele hoge sluitertijd wil schieten. Ja, dat is een hele interessante vraag om het weer eens te hebben over de belichtingsdriehoek. Sluitertijd, diafragma en ISO staan aan de basis van elke foto. En deze begrippen goed snappen en hoe ze samenwerken en invloed hebben op de foto's is eigenlijk essentieel als je echt in elke situatie en met elke camera vooral ook wil kunnen fotograferen. Het leuke is namelijk ook dat deze begrippen al sinds het begin van fotografie volledig onveranderd zijn. En ook nieuwe camera's die uitkomen met hoeveel snufjes ze ook hebben, die basis, die drie begrippen, dat verandert nooit en dat zal ook nooit veranderen. Ja, laten we dan beginnen met die vraag. Els wil een foto maken met een hoge sluitertijd en een lage ISO. Nou, de reden daarvoor, neem ik aan, is dat een lage ISO geeft de minste ruis, dus eigenlijk de hoogste beeldkwaliteit. Een hoge sluitertijd zorgt ervoor dat je het moment en snelle bewegingen kan bevriezen. Ja, waarom je met deze specifieke instellingen wil schieten, vraag ik me wel af, want ISO 100 moet eigenlijk nooit een doel op zich zijn. Maar daar kom ik straks nog eventjes op terug. Eerst de vraag beantwoorden. ISO 100, dat is in de meeste camera's de laagste gevoeligheid. Soms is het ISO 200, soms is het nog iets lager dan 100, maar dit is wel een beetje de standaard. En dat betekent dat je dan dus veel licht nodig hebt om een goede foto te kunnen maken. Ja, en als we dan kijken naar de belichtingsdriehoek, dan betekent dit dat we ofwel een groot diafragma nodig moeten hebben om veel licht binnen te laten, of een lange sluitertijd. Als er nou genoeg licht is, je schiet bijvoorbeeld buiten, midden op de dag, zon of lichte bewolking, dan is het eigenlijk geen enkel probleem om met ISO 100 te schieten en een snelle sluitertijd. Zelfs als je volledig automatisch zou werken, dus in de P-stand, dan zal de camera vermoedelijk kiezen voor de laagste ISO-waarde, ISO 100, en een hogere sluitertijd. Maar goed, met minder licht wordt het lastig. En ik denk dus ook dat de vraag daarover gaat, dus laten we het daar vooral over hebben. Als je een snelle sluitertijd wil en een lage ISO, dan is de enige variabele in de belichtingsdriehoek die nog over is, het diafragma, de lensopening. Hoe groter het diafragma, en dan bedoel ik dus een laag F-nummer, des te meer licht komt er in je camera. Een kitlens bijvoorbeeld heeft vaak een maximaal diafragma van f3.5 als die helemaal is uitgezoomd en f5.6 als die helemaal is ingezoomd, dus in de telelensstand. Maar als je nou met een lens met een vast brandpunt werkt, dan heb je heel vaak een maximaal diafragma van bijvoorbeeld f1.8. En dan valt er ruim 8 keer zoveel licht op de sensor als wanneer je zou schieten met f5.6. Ja, even een snel rekensommetje, dat zou bijvoorbeeld een verschil kunnen maken dat je in plaats van schieten met een 125ste van een seconde bij f5.6... met een 1000ste van een seconde bij f2.0 kan schieten en dan krijg je exact dezelfde belichting. Dus zo zie je hoe de diafragmaopening invloed heeft op de hoeveelheid licht en dus daarmee ook met de sluitertijd die je kan kiezen. Ja, even terugkomen op die vraag van Els, want hoe stel je je camera dan in? Nou, ik adviseer eigenlijk om altijd manual te schieten als je volledige controle wil hebben over je ISO, over je sluitertijd en over je diafragma. In dit geval willen we een lage ISO, dus die stellen we als eerste handmatig in op 100. Vervolgens willen we een hoge sluitertijd, maar natuurlijk wel een correcte belichting. En we weten dat we de snelste sluitertijd krijgen in dit geval wanneer de lensopening zo groot mogelijk is. Want dan komt er zoveel mogelijk licht binnen en kunnen we dus ook die sluitertijd korter maken omdat er genoeg licht is. Nou, we stellen dus het diafragma in op de grootste opening. Dat doen we dus ook handmatig. En dan tot slot gaan we de sluitertijd instellen en daar gaan we mee experimenteren. Je begint bijvoorbeeld bij een 500ste van een seconde. Dan kan je kijken naar je belichtingsmeter in de zoeker. Daar zie je vaak onder in beeld zo'n streepje met min en plus. En dan kan je dus zien of je belichting ongeveer goed is. Je kan ook gewoon een foto maken en dan kijk je, is die onderbelicht of overbelicht. Iets foto nou te donker, dan betekent het dat je sluitertijd alsnog te snel is en dan moet je de sluitertijd dus naar beneden gaan bijstellen. Is de foto te licht, dan kan je de sluitertijd hoger maken. En zo kom je vaak in een paar stapjes tot de juiste belichting. Maar wat als nou te weinig licht is en je sluitertijd alsnog te laag is? Stel je hebt bijvoorbeeld inderdaad een diafragma van f1.8. Je hebt een ISO van 100, want dat wilden we. En je sluitertijd is alsnog een 60ste van een seconde bijvoorbeeld. Dat is dus vrij langzaam en dan ga je zeker bewegingsonscherpte snel zien. Ja, wat je dan kan doen is eigenlijk, het enige wat je kan doen is of zorgen voor meer licht. Maar als dat niet mogelijk is, dan is de enige optie je ISO omhoog gooien. En dat is eigenlijk helemaal niet zo erg, want alle moderne camera's, zelfs wat oudere camera's, kunnen perfect schieten op een hogere ISO. En daar moet je ook niet bang voor zijn, dan krijg je ruis. Ik heb het afgelopen week ook al in een podcast gezegd, je krijgt ruis. Dat zie je als je de foto gaat bewerken en je zoomt 100% in. Maar het is altijd beter dan een onderbelichte of onscherpe foto. En die ruis is niet zo erg. Zeker niet als je die foto gaat gebruiken voor een kleine print of je gebruikt hem op social media. Dan zie je dat uiteindelijk niet meer. Dan is een goede foto beter met een heel klein beetje ruis dan een slechte foto zonder ruis. Dus hou er rekening mee. Ik zou er dus nooit voor kiezen om bewust op ISO 100 te schieten. Natuurlijk als het kan, als er genoeg licht is, ISO 100. In alle andere gevallen gaat mijn ISO als eerste omhoog om te zorgen dat ik de juiste belichting krijg. Want als je nou bijvoorbeeld foto's maakt van kinderen, je hebt weinig licht, je diafragma is helemaal open, je sluitertijd is 1/60ste, ik zei het net al, dan moet je hem gewoon echt verhogen om te zorgen dat je met een snellere tijd kan werken. Als je nou bijvoorbeeld al gaat naar ISO 400, dan is je sensor dus gevoeliger, dan kan je sluitertijd bijvoorbeeld van 1/60ste al naar 1/250ste gaan. Het verschil tussen ISO 100 en 400 is namelijk 2 stops, dus van 100 ga je naar 200 en van 200 naar 400. En het verschil tussen 1/60ste en 1/250ste sluitertijd is ook 2 stops. Ja, de foto heeft dan dus exact dezelfde belichting, maar de kans dat de beweging wordt vastgelegd en dus onscherpte is veel kleiner. Wees dus niet bang voor een hoge ISO-waarde. Ik heb vorige week tijdens het podcastfestival, dat is inmiddels al 2 weken geleden, geschoten op ISO 8000. Dat is op een full-frame camera, maar zelfs ISO 3200 is op een gemiddelde crop sensor camera echt prima en heel goed te gebruiken. Als je 100% inzoomt in Lightroom of in Photoshop, dan zie je inderdaad de ruis. Bij een close-up beautyportret voor een billboard bijvoorbeeld, of als je in een gelukkige omstandigheid bent dat je de cover van Vogue mag schieten, dan is dat inderdaad misschien niet wenselijk. Maar die foto's maak je meestal in een gecontroleerde omstandigheid. Dan heb je ook heel veel controle over het licht en kan je op die manier altijd met een lage ISO schieten. Voor heel veel andere foto's is het gewoon volledig acceptabel om daar ruis in te hebben. En pak eens een keer een blad of kijk in een winkel waar grote foto's hangen. Heel veel modewinkels zie je vaak aan de wanden of achter de kassa zie je foto's heel groot uitvergroot op een doek staan. Kijk eens goed naar die foto's en zal je ook zien, daar zit gewoon ruis in. En het is prima, want die foto's zijn uitstekend, die zijn goed. En die ruis maakt dus niet uit. Vroeger, in de tijd dat we met fotorolletjes werkten, hadden we film. En bij film was hetzelfde, hoe gevoeliger de film, des te groter was de korrel. En het maakt niet uit. Sterker nog, het gaf wel een bepaalde charme. En het is dus zeker niet erg. Wees dus niet bang voor die hoge ISO. Sluitertijd en diafragma zijn eigenlijk het belangrijkste om de foto te maken. De sluitertijd zorgt echt voor het bevriezen van een moment. En met het diafragma kan je weer spelen met de scherpste diepte. Maar beide hebben dus invloed op de hoeveelheid licht die op de sensor valt. Dus dat kan je gewoon aanpassen met de ISO. Ik werk wel altijd met een handmatige ISO. Ik zet hem nooit automatisch, want dan weet ik exact wat het resultaat is van de instellingen waar ik mee werk. Dat was een beetje een lang antwoord op een korte vraag van Els. Els, als je luistert, ik hoop dat je hier iets mee kan. Misschien heb je nog een wedervraag. Misschien kan je uitleggen waarom je precies met deze instellingen wilde schieten. Misschien heb ik je vraag niet goed beantwoord. Wil je nog meer precies weten over jouw camera, hoe je het kan instellen? Laat het vooral weten, dan gaan we daarmee verder kijken. Maar goed, ik ken je foto's. Ik weet wat voor mooie dingen je maakt. Ik denk dat je er prima uitkomt. Ik hoop wellicht later in het jaar, of ik denk eigenlijk in het voorjaar, weer een workshop te gaan organiseren. Ik denk aan 2 workshops. Een workshop basisfotografie en een workshop studiofotografie. In beide workshops komt die belichtingsdriehoek zeker aan bod, omdat het gewoon de basis is. Dus wil je daar nou wat meer over weten? Stuur me een berichtje of meld je aan voor de mailinglijst op photostories.info. En dan komen we bij de laatste vraag voor deze uitzending. Vraag 3. En die komt van Manouk van de Vorm. En Manouk schrijft het volgende. Tegenwoordig kan eigenlijk alles, lijkt het wel. Maar hoe hoort het eigenlijk? Zijn er traditionele regels voor de compositie? Dus moet een portret bijvoorbeeld altijd staand? Moeten de schouders wel of niet in beeld? Mag je een foto kroppen op bijvoorbeeld de knieën of de ellebogen? Ja, hele leuke vraag. En ik heb er wel eens discussies over met andere fotografen. En die zeggen van ja, regels zijn om gebroken te worden. Helemaal mee eens. Maar dan moet je ze wel kennen. Er zijn zeker regels in de fotografie. En dat zijn geen regels die zijn opgesteld door een commissie van hoge heren. Die dat af en toe eens 1 keer per jaar bespreken. En zeggen van jongens, dit zijn de regels voor fotografie. Nee, dat zijn regels die soms al honderden jaren geleden door kunstenaars of wetenschappers zijn ontdekt. Of zijn ontstaan omdat het gewoon het mooiste plaatje geeft. Dat is in de kunst, dat is in de architectuur. In de schilderkunst, in het beeldhouwwerk. En dus ook in de fotografie. En natuurlijk mag je dus die regels breken. Maar je moet ze echt eerst goed kennen en weten waarom je ze ook wil breken. Als je dus die regels kent, dan kan je ook beter uitleggen waarom de ene foto wellicht beter is dan de andere. En dat geldt dus ook vooral voor je eigen foto's. En dan kan je dat weer gebruiken om meer goede foto's te schieten. Ja, zonder een hele les compositie te geven, een paar basics. De rule of thirds, de regel van de derde. Dat is denk ik wel de bekendste. En in veel camera's is deze regel ook eigenlijk gewoon ingebouwd. Want je ziet vaak in de zoeker of in het schermpje op de camera zie je een raster. En het raster is een verdeling van je beeld in 3 stukken horizontaal en 3 stukken verticaal. En als je nou bij het maken van een compositie rekening houdt met deze verdeling, bijvoorbeeld door de horizon op 1/3 van de onderkant te zetten, of door je onderwerp op 1/3 vanaf de rand te zetten in plaats van het midden, dan maak je gebruik van die regel en krijg je vaak een beeld wat beter in balans is. Andere regel bijvoorbeeld is van de leading lines. Dat zijn lijnen die de ogen van de kijker door het beeld van de voorgrond naar de achtergrond leiden. En dan vaak ook in de richting van het onderwerp van je foto. Denk bijvoorbeeld aan een weg. Iemand staat op een weg en die staat in het midden van die weg. En de zijkant van die weg, dat loopt natuurlijk als 2 lijnen naar elkaar toe. Richting de horizon. En het zorgt ervoor dat ook de kijker die foto ingetrokken wordt. Hele leuke regel om eens mee te spelen. Ja, dan iets meer gericht op portretten. Ja, een close-up portret is vaak een staande foto. Verticaal dus, waarbij de ogen ongeveer op 2/3 van het beeld moeten zitten. Dus meer aan de bovenkant. En daar heb je dus weer die rule of thirds. Daarbij kan ook vaak een stuk van de schouders en de borst zichtbaar zijn. Het gezicht moet dan wel precies in het midden. Dus links en rechts evenveel ruimte overhouden. Vaak ook misschien net zoveel ruimte links van de foto als boven en dus ook rechts. Ja, want als je daarvan afwijkt, dan ziet het er vaak heel erg raar uit. Dus die regels zijn echt niet voor niks. Als je de ogen bijvoorbeeld meer naar beneden in het beeld hebt, dus echt het gezicht ook verticaal in het midden hebt, dan ziet het er vaak gewoon heel erg raar uit. Ja, je kan ook een portret horizontaal schieten, dus een landscape of een liggende foto. En dan is het vaak weer beter om het gezicht aan 1 kant van het beeld te doen. Ook weer kijken naar de rule of thirds, bijvoorbeeld links. Dat is ook het meest gebruikelijk, in ieder geval in de westerse wereld. Het gezicht links en dan het gezicht iets naar rechts draaien, zodat het geportretteerde eigenlijk het beeld in kijkt. En omdat wij van links naar rechts georiënteerd zijn hier in het westen, ziet dat er ook veel natuurlijker uit dan iemand die van rechts naar links zou kijken. En het schijnt dus zo te zijn, ik weet niet of dat ook echt waar is, maar ik lees het wel overal, dat het in andere culturen veel meer van rechts naar links is georiënteerd. Dat in ieder geval mensen dat als dan fijner of rustiger ervaren in zo'n beeld. Ja, en dit doet me trouwens denken aan een foto die ik vanavond voorbij zag komen op Instagram. William Rutten, die heeft natuurlijk afgelopen week foto's gemaakt tijdens televisiegala. Boven Erwin Dorens was daar de grote winnaar, geheel terecht trouwens. En William die postte een foto vandaag op Instagram van een foto die hij vorig jaar had gemaakt van boven Erwin Dorens. Waarbij Bo uiterst links in het beeld staat en het beeld uitkijkt. Ja, dus tegen heel veel regels in. En hij schrijft erbij dat hij inderdaad heel veel opmerkingen over die foto kreeg, omdat hij alle regels brak. Maar zoals hij zelf al schrijft, dat is ook uiteraard te verwachten van een vakfotograaf. Natuurlijk kent hij die regels, maar die heeft hij hier bewust gebroken, omdat hij Bo speciaal zo wilde afbeelden. Iemand die eigenwijs is, alles doet zoals hij zelf wil, een perfectionist die de randjes opzoekt. Natuurlijk kent hij de regels heel erg goed en hij breekt ze hier dus ook bewust en hij kan ook uitleggen waarom hij ze breekt. Heel interessant dus. Ja, ik zou heel graag nog veel langer over compositie en regeltjes willen praten, maar dan wordt het misschien te lang voor 1 podcast. Het korte antwoord is, Leer alsjeblieft die regeltjes toepassen. Er zijn video's te vinden op YouTube. Of koop een boek. Al is de fotografieboek van 20, 30, 40 jaar oud. Die regeltjes die zijn exact nog hetzelfde. Dus leer die regels. Ze zijn er niet voor niks. Ze worden heel vaak al gewoon op gevoel toegepast. Maar als je ze kent, dan kan je ze nog vaker toepassen. En ja, dan kan je ze ook daarna vervolgens bewust gaan breken. Ja, met deze drie vragen beantwoord wil ik de podcast gaan afsluiten. Ik heb nog meer vragen binnengekregen die ik wellicht in een latere podcast behandel of rechtstreeks even beantwoord. Bijvoorbeeld over camerakeuze voor een beginner. Er zijn nog genoeg afleveringen die komen waar we daarover gaan hebben. Ja, als je over een van deze onderwerpen meer wil weten, stuur me een berichtje. Of als je überhaupt gewoon een vraag hebt voor een volgende aflevering, laat het mij weten. Ja, en als deze aflevering of andere afleveringen je hebben geholpen, laat vooral een reactie of een beoordeling achter op iTunes. Voor nu wil ik je hartelijk bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer.
Heb jij een vraag die jij in de volgende podcast beantwoord wil hebben? Stuur dan een e-mail of een audiobericht naar podcast@dekoning.nl en volg Gijs de Koning op Instagram en Twitter.